Het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret, die ons leidt naar het centrum van de hoofdstad van ons land, naar de Sint-Janskliniek in Hartje Brussel, vlak bij de Kruidtuin. Voor deze uitzending werd afgesproken in de inkomsthal van het ziekenhuis voor een gesprek met priester Walter van Goebergen en mevrouw Els Grison, beide verbonden aan de pastorale dienst van het ziekenhuis. Samen liepen we de ene gang na de andere in, doorheen het ziekenhuis. Uiteindelijk opende onze gastheer een deur die toegang verleende tot het klooster van de hospitaalzusters. Er stond al koffie klaar, met een koekje. De band van de hospitaalzusters met het ziekenhuis zou in het gesprek meer duidelijk worden. Een band die heel ver teruggaat in de tijd. Tijdens ons gesprek ging een hele nieuwe wereld open.
Ik ben Els, verantwoordelijke van de pastorale dienst in de kliniek Sint-Jan in Brussel. Dat is een kliniek die reeds meer dan 800 jaar bestaat, gesticht door de hospitaalzusters. En het is echt een kliniek gesitueerd in het hartje van Brussel, hè, aan de Kruidtuin en naast de Nieuwstraat. En het publiek dat we hier krijgen is een zeer gemengd publiek, aangezien dat we in het hartje van Brussel zitten. Mannen, vrouwen van zowel die hier in Brussel wonen als mensen die hier soms ook werken. Hè, die pendelen naar Brussel en die iets tegenkomen en die daardoor ook opgenomen worden in ons ziekenhuis. We zijn een algemeen ziekenhuis. Dat wil zeggen dat we verschillende diensten hebben, gaande van materniteit, afdeling psychiatrie, oncologie, geriatrie, chirurgie, pediatrie, noem maar op.
Dit huis, Sint-Jan, heeft dus meer dan 800 jaar geschiedenis. Dus in die zin zijn de gasthuiszusters de oudste nog bestaande instelling van Brussel, als je het zo mocht benoemen. En dat is altijd een oriëntatie geweest van men van in de beginnen, in de 12e eeuw, bij de oprichting, dat als zieken, als mensen zo ziek waren dat ze niet meer konden bedelen, dan hadden ze recht om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Dus dat was een duidelijke keuze voor de kleinste en de zwakste. En dat is, denk ik, door de eeuwen blijven bestaan, een keuze voor de kleine en voor de arme. Dat neemt niet weg dat er ook heel wat burgerij, want Sint-Jan, moeten we zeggen, zoals het is, is in de 19e eeuw en ook met de geschiedenis van dit land ook een ziekenhuis geworden dat veel burgerij aantrok. Maar nu, met de verandering van de stad en de diversiteit, is het teruggeworden wat het eigenlijk in zijn beginfase ook was, open voor alle mensen, van elke kleur en taal. En dat is een stuk, ja, die visie zit daar eigenlijk ook achter van wij willen open zijn voor alle mensen ten dienste van. En ik denk dat dat heel evangelisch is. Hè? De evangelie vraagt ook niet hoe is het met uw lidkaart? Zijn de lid van die gemeenschap of van die... Nee, is eerder wat kan ik voor u doen? In die zin leeft dat vandaag nog, denk ik, heel sterk. als de congregatie 800 jaar bestond, hebben we dat heel een jaar lang gevierd. En toen hebben we ook een manifest uitgeschreven met soort dingen die we belangrijk vonden. Iedere mens is uniek. Iedere mens bergt een mysterie in zich. Iedere mens leeft in verbondenheid met anderen. De keuze voor de kleine en voor de zwakke. Zo, op verschillende punten. En dat is eigenlijk de basis geweest van wat later ook in de visie van het ziekenhuis wordt doorgetrokken.
Ons ziekenhuis is dus van origine katholiek ziekenhuis en heeft een heel lange traditie van gastvrijheid en ook van een pastorale dienst. Hè. Dikwijls wordt hier ook gezegd in Brusselse les aumôniers, de almoezeniers. En vandaar, we zijn hier met een ploeg van professionele mensen die eigenlijk aan spirituele begeleiding doen hier in het ziekenhuis. We zijn een ploeg van min of meer 5 professionelen en ook gelukkig met heel wat vrijwilligers die ons bijstaan om mensen zieken te bezoeken in de week en ook op zondag patiënten die naar de mis willen komen, naar de kapel in ons ziekenhuis, mee te vervoeren. En ik ben degene die het een beetje coördineer en ook heel veel patiënten bezoek tijdens de week en ook in het weekend. Je zou het aanbod op verschillende niveaus kunnen situeren. Het is eerst en vooral dicht bij patiënten willen zijn. Patiënten die worden opgenomen en die, omdat ze ziek zijn of voor een belangrijke operatie staan of een verandering, toch een beetje uit hun evenwicht zijn. En wij willen vooral hen nabij zijn. En dat is dus vooral het pastorale gesprek dat we voeren door bij hen aanwezig te zijn en te luisteren en te zoeken wat voor hen belangrijke noden of krachtbronnen zijn. Dus dat is het belangrijkste instrument, het pastorale gesprek, nabij zijn. Anderzijds kan het ook zijn dat we patiënten tegenkomen die een andere godsdienst of levensovertuiging hebben. Dan, als ze dat wensen, brengen we hen ook in contact met onze collega's, hè, bedienaars van de andere eredienst. Ook is er soms echt vraag naar een bepaald ritueel of een gebed. Dus dan kunnen we ook met hen samen bidden of voor een ritueel zorgen bij het levenseinde. Of soms ook een zegening aan het begin van het leven. Of gewoon een vraag naar een priester voor een sacrament van de verzoening. Dus dan zorgen we daar ook voor dat een priester kan komen naar het ziekenhuis. Verder, naast de patiënten, kunnen we er ook zijn voor de familie van de patiënten. En wat wij ook heel vaak doen, is wat we zeggen, pastoraal, in het Frans zeggen ze dat vooral, de pastoraal de couloir, hè, dat we ook in de gang, als we mensen tegenkomen, collega's of patiënten die we kennen van vroeger, dat we een goeie dag zeggen, dat we proberen op te vangen wat er bij hen leeft. En zo eigenlijk vooral te zoeken naar verbinding en dat het ziekenhuis, die gastvrijheid kan, die de zusters hier altijd hebben gebracht, dat we dat kunnen verder zetten en dat er een sfeer van vriendschap en verbinding is. Ja. En het is inderdaad soms gewoon aandachtig zijn. En als ik het te druk heb, dan kunnen gewoon mensen voorbij lopen en niet zien. Dus het komt er ook op aan van voldoende aanwezig te zijn in het hier en nu moment om dingen op te vangen en te zien ook. Ja. In een ziekenhuis komt je iedereen tegen. Hè? En het is altijd heel belangrijk om te zien, dat is geen patiënt, maar dat is een mens, dat is een totale persoon. En om proberen aan te sluiten bij wat er daarin leeft en dat wij als pastorale dienst of dienst spirituele zorg, dat wij er echt wel proberen voor elkeen te zijn, ongeacht of dat kerkelijke mensen zijn, gelovige mensen of niet. En als je een klik hebt met iemand, dan gebeurt er iets, ongeacht of men zegt ik ben nu kerkelijk of niet kerkelijk, of gelovig of niet gelovig. Dus dat zorg die we proberen te beleven ook, ja, deel is van heel de totaalzorg. Dat een patiënt niet alleen een lichaam is en niet alleen mentale zaken heeft, maar ook een spiritueel wezen is, en dat we dat proberen ook te benaderen in ons werk hier.
Komen jullie op de kamer op vraag van de patiënt?
Nee, wij komen niet op vraag. Niet alleen op vraag. Wij mogen alle patiënten bezoeken. Ja. Dus dat is het voordeel dat wij ook... Wij zijn geëngageerd ook door de kliniek, gezonden door de bisschop, maar wij zijn in loondienst van het ziekenhuis. En wij mogen op elke dienst mensen bezoeken. Niet dat we daar altijd de tijd voor hebben, maar we zijn welkom. Ja.
Het ziekenhuis heeft traditie, maar er is ook een warme sfeer gebleven. Er is ook nog verbondenheid, gastvrijheid, niet alleen in grote woorden, maar heel letterlijk zo open voor mensen, ontvankelijk. Ik denk ook naar elkaar, als de sfeer goed is, dat is belangrijk, de sfeer waarin gewerkt, de goede geest, als je het zo mocht benoemen, en die heerst toch wel in dit huis. Dat komt niet vanzelf, hè. Ik denk, we hebben nu bijvoorbeeld een nieuwe directie geëngageerd tot en met, die ook tijdens de COVID dag en nacht terug in huis rondliep en bij de mensen stond. En dat geeft dus iets van, ja, ook naar personeel en artsen en zo, zich herkend weten. Dat leeft toch wel. En dat wordt eigenlijk bevestigd, ook in de raad van bestuur en zo, is er toch wel bekommernis om niet alleen het concurrentiële en het financiële te zien van het ziekenhuis, maar wel naar die waarde waarvoor we staan. Pastorale dienst heeft, denk ik, mee bijgedragen tot in de tijd het manifest en ook meegewerkt aan. Want dat is een van de doelstellingen van pastoraal. Hè. Men is er voor de individuele patiënt en geïntegreerd in totaalzorg. Men is er ook voor gemeenschappelijke activiteiten. Maar men is er ook om mee te werken aan de opbouw van een humaan en in dit geval christelijk ziekenhuis. Dat is ook een opgave van pastoraal. Dat is dus een wisselwerking. Enerzijds krijgt die pastoraal ruimte, maar die pastoraal moet eigenlijk ook meewerken aan de geest van dit huis. En dat, denk ik, is door de jaren en zeker ook vandaag nog het geval. Er is dus een wisselwerking. Men krijgt ruimte, maar men geeft ook ruimte.
Priester Walter van Goebergen, wat is uw taak binnen het ziekenhuis?
Eigenlijk ben ik jaar en dag in verbonden met gezondheidszorg geweest. Hè. Ik ben verpleegkundige van vooropleiding, ben dan later naar het seminarie gegaan. Ik heb wel lesgegeven, maar altijd in het ziekenhuis gewerkt of in Caritas Catholica. En dus in die zin ook wel wat Vlaanderen rondgetrokken, Brussel, Wit-Gele Kruis. Maar toch altijd hier in Sint-Jan gebleven. Dus ik ben verbonden met dit huis, 40 jaar. Dan ben ik overgestapt, of hebben ze mij gevraagd, op het vicariaat. En daar ben ik nu actief in hoofdzaak. Maar ik kom hier dus nog nu als hulppriester. Dat is een oefening geweest, want als je een tijd verantwoordelijk bent en dan ineens overschakelen naar, en Els zit hier links van mij, die gaat dat bevestigen, dat moeilijk is van te vermijden van niet schoonmoeder te spelen enzovoorts, maar toch proberen in de waarheid en in het goede. En proberen dienstbaar te zijn aan het pastoraat in het algemeen. Nu ben ik voorbije jaren toch wel terug meer wat bijgesprongen, want de COVID heeft ons heel erg getekend. Niet alleen hier, maar in ganse stad eigenlijk. Ja, eigenlijk gans het land en de wereld, mogen we zeggen, maar toch ook hier in Brussel. En voor het pastoraat is dat toch wel niet eenvoudig geweest, want dat is het verschil tussen Brussel en Vlaanderen. In Brussel zijn vele pastorale diensten niet geïntegreerd in de ziekenhuisstructuur, omdat de publieke sector tolereert eerder dan integreert, als we het zo mogen noemen. En dus men is niet altijd zo welkom in dit ziekenhuis, wel gelukkig. En nog vele andere plaatsen, maar er zijn ook plaatsen waar het moeilijk is. En dus de COVID werd dan op een bepaald moment voor sommige pastores de deuren dicht. En die zijn dan wel bij de tweede golf terug opengegaan, omdat men beginnen inzien is van ELA, die doen goed werk. Maar dat heeft een stuk lijden geweest voor vele pastores, vrouwen, mannen, die wel wilden, maar niet konden. Terwijl dat hier gewoon heeft kunnen doorgaan, gelukkig maar. Ik ben zelf wel links en rechts gaan bijspringen, omdat er ook wel wat... Gelukkig ben ik zelf niet ziek geworden, maar zijn veel mensen toch wel in verschillende diensten ook zelf ziek geworden. En dan begint die dienst te draaien op de helft van de kracht met mensen die moe zijn. En dan is het ook wel goed dat er links en rechts wat hulp is gekomen. Zoals Els vertelde ook, ik denk ook al als vrijwilligers zijn uitgeschakeld geweest de voorbije jaren. Dat betekende dus dat wat we hadden aan bredere groepen, om met mensen op weg te gaan, dat is allemaal versmalt de voorbije jaren. Dus de werklast is verhoogd. De intensiteit van wat we deden, of wat we doen, is ook verhoogd. Omdat toch wel een zware problematiek is, als ik dat mag zeggen. Mijn eerste echte confrontatie was hier, dat men mij riep om een vrouw te begeleiden wiens man stervende was. Ben ik... die vrouw gaan afhalen aan het onthaal. Zijn we samen naar de dienst intensieve zorgen gegaan. En dan mochten we dan, gans gekleed met alles erop en eraan, 5 minuten blijven. En dan heb ik die dame terug naar de uitgang begeleid. We hadden wel een gebed gedaan en afscheid kunnen nemen, 5 minuten. Die dame terug naar de uitgang. De kinderen mochten niet komen, alleen die echtgenoten. En heb ik gezegd, goeie vaart mevrouw. Dat zijn momenten die ik nooit vergeet, omdat dat zo ingrijpend is, dat mensen op die manier, die man was gelukkig wel, gelukkig als ik dat zo mag benoemen, bewusteloos. Maar voor die vrouw, dat moet een verschrikking geweest zijn. En zo zijn er duizenden verhalen geweest. Maar voor mij was dat dus de eerste ingrijpende confrontatie. En dan kan men verder gaan. Hè. Dat is toch wel in die zin niet te geringschatten geweest. Ik denk daarbij ook, als ik zo de verhalen uit de woon- en zorgcentra denk, als je die verhalen hoort van de eenzaamheid, hè, mensen tegen muren hebben moeten praten. En dat hoor ik dan wel, gelukkig, dat het bijvoorbeeld onder andere Radio Maria van buiten nog een stem heeft binnengebracht, zodanig dat mensen toch nog verbonden bleven met de buitenwereld. In die zin is, denk ik, en dat is niet omdat u hier nu zit voor Radio Maria, maar dat zijn godsgeschenken geweest op dat moment van isolatie, dat er van buiten, niet alleen tv, maar vooral ook radio, en ik hoor ook van veel mensen die mee de Rozenkrans enzovoorts hebben gebeden, dat is op dat moment voor mensen ja, een moment van verbondenheid geweest. In die zin kunnen we maar dankbaar zijn dat die dingen bestaan.
Er zijn heel zware periodes geweest hier in het ziekenhuis, hè, van heel de diensten die COVID-afdeling waren. Wat dan ook een heel periode mochten de patiënten geen bezoek hebben. Wij kwamen als pastorale dienst dan toch op bezoek en we merkten wel dat we heel erg welkom waren bij de mensen. Ook bij mensen die anders misschien niet zo direct zouden vragen naar een bezoek van de pastorale dienst of spirituele ondersteuning. We waren heel blij met het bezoek en we hebben toch wel wat kunnen betekenen ook voor hen. We hebben daar heel hard op ingezet. We hebben ons ook wat moeten aanpassen, want we hadden geen vieringen meer. We mochten geen communie uitdelen. We hadden geen vrijwilligers om ons bij te staan. Maar we hebben vooral ingezet op aanwezigheid en mensen te bezoeken. En ook samenwerking met andere diensten. Samenwerking met de psychologen, sociale assistenten. Met Patients Experience, die hebben ook een heel initiatief opgezet om de patiënten in contact te brengen met een tablet of een video, relais familie, contact met de familie. En ook daar hebben wij heel hard mee samengewerkt om soms op bepaalde diensten de patiënt, voor de patiënt die niet zo goed met de sociale media kon omgaan, telefonisch contact te leggen met hun familie. Want de mensen die dat wel konden, konden dat zelf doen. Hè. Maar het is vooral voor mensen die dat niet konden en dan totaal geïsoleerd waren. Dus er zijn ook wel heel fijne samenwerkingsverbanden ontstaan in die periode tussen de collega's. En dat was wel... Ja, dat voel je nu nog, dat er nieuwe contacten zijn. Dus dat is wel een positief gevolg van die moeilijke periode. Het is ook een beetje, we hebben al 3 golven corona achter de rug. Hè? Dus het verschil tussen de 2e en de 3e golf is ook dat de vermoeidheid onder de collega's ook steeg. En dat je ook wel voelde dat er ook een mentale druk was. Dus in die zin was het niet altijd eenvoudig. Maar de contacten die wel mogelijk waren, gaven wel enorm veel voldoening. Dat is wel zo. Mensen waren heel dankbaar en er zijn ook heel mooie gesprekken geweest, zowel tussen patiënten, maar ook met familieleden als met collega's eigenlijk. Er was ontzettend veel eenzaamheid in de kliniek en dat is mij ook opgevallen dat collega's die me soms vroeger nooit contacteerden, ik heb nu een bepaalde sociale assistente voor ogen, waar ik niet zo'n vlot contact mee had. En die heeft mij opgebeld en zei, Els, jullie gaan toch ook bij iedereen op bezoek, hè? Want hier is een dametje helemaal alleen en ze is stervende. Kan jij erbij gaan zitten? En dat is een vraag, denk ik, die ik anders niet zou gekregen hebben. Dus dat je ook wel voelde dat collega's ook heel hard geraakt waren in de moeilijke situatie en de afstand die er moest zijn omwille van de hygiënische maatregelen. En wat ook heel moeilijk was de voorbije periode van COVID en nog altijd eigenlijk, is dat we een mondmasker moeten dragen natuurlijk, hè, uit veiligheid en respect ook voor de anderen. Maar daardoor mis je een heel groot deel van de lichaamstaal. En omdat we hier in een heel sterk meertalig ziekenhuis zijn, is ook spreken met heel uw lichaam heel belangrijk. Hè, omdat, ik denk dat toch 3/4... van de gesprekken in het Frans doorgaan. En dan zijn er nog heel veel mensen voor wie het Frans niet de eerste taal is, maar de tweede of de derde taal. Dus in die zin vind ik dat toch wel een beetje een hindernis, dat mondmasker, om die nabijheid en dat echt kunnen opvangen van signalen goed te kunnen ontcijferen.
In de eerste golf, we stonden voor iets dat niemand eigenlijk wist waarover het ging. En dat was zo, men was verbouwereerd, zegt men. Men wist het niet. Maar tegelijkertijd kwam er een interne, enorme solidariteit op gang. Ik ging in het ziekenhuis, de administratie viel praktisch stil, want het ziekenhuis werd bijna een ghetto, een burcht, afgesloten. En dan zijn mensen van de administratie in de vergaderzaal een naaiatelier begonnen, want er waren geen maskers. En dan, er waren bijvoorbeeld sommige artsen waar de consultaties stil lagen. Denk aan dermatologie. Die zijn dan op een afdeling gaan mee eten geven aan de, op de middag. Zo, dingen die ondenkbaar waren voor de COVID zijn toen begonnen. Dat iemand van de administratie gaat een naaiatelier beginnen. Dat de artsen gaan eten, patiënten eten, helpen bij het eten enzovoort. Het zijn heel dingen. In de tweede golf is dat allemaal wat verminderd. En is ook de vermoeidheid gekomen. Hè. Dus zo de... Ja, dat zijn nu zo woorden van vandaag, hè. Veerkracht en draagkracht. Maar die veerkracht is ja, een veer, als ze te lang wordt uitgerokken, dan verliest haar kracht. Hè. Dus in die zin zit dat nu toch wel echt aan de grens. Maar je ziet dat niet op het eerste zicht. Maar als je naar de mensen luistert, ook, ik bedoel het personeel hè, of artsen, men is moe, men is moe. En in die zin is zo een grote bede van... dat we er door mogen geraken. En ja, dan Brussel zit nog echt in de problemen. Hè. Vlaanderen gaat beter en Wallonië eigenlijk ook beter. Dan zeggen we, moeten eruit geraken om op dat mensen het zouden kunnen... Ja, die veerkracht, terug rechtop komen en ja, weer mij ten volle... Want ja, vermoeide mensen, dat werkt ook na een tijd verlammend, hè. Zodanig dat men ook doet wat men moet doen, maar eigenlijk, de spirit gaat er wat uit dan. Hè.
O igni spiritus paracliti, vita vitae omnis creature, sanctus est, vivificando formas. Sanctus es ungendo periculus effractus. Sanctus es sanctitatis, o ignis caritatis, o dulcis gustus in pectoribus, et infusio cordium in bono odore
Lapides,
Priester Walter van Goebergen, wat zijn bij uw taak belangrijke uitdagingen of moeilijkheden?
Er zijn vele dingen die moeilijk zijn. Hè? Een van de moeilijke dingen die nog altijd voor mij blijven, en Els gaat dat beamen, is bijvoorbeeld bij vroeggeboorte en bij sterfte, bij, allee, dus met het gebrokene leven, zo, het onnaffe verhalen die niet zijn kunnen geschreven worden. Zo uit, als, en dat maakt het. Ja, we zijn daar pastoraal goed mee bezig. We hebben daar ook wat procedure rond ontwikkeld en zo. Maar dat blijft uiteindelijk een moeilijk gebeuren. En dan anderzijds, en daar wil ik daar onmiddellijk bij zeggen, er is ook de kracht, haalt je dan, dat we samen met de vroedvrouwen en met de artsen en met de psycholoog, dat we, of met sociale werker, dat we samen groep vormen. Want ik denk dat het enigste antwoord op zo'n dingen zijn, ook naar de mensen die een kind verliezen, is ja, dat we wat begrip hebben, wat warmte, en dat we dat als groep ook doen. Dat ze voelen van, wij worden gedragen door een breder verband. Ik denk dat is zo een van de dingen die moeilijk zijn. Het sterven van mensen. Daar zijn we nooit klaar mee, denk ik. Dat blijft toch voortdurend. Ik heb vroeger, en ik zeg dat ook nu nog, de dag dat het mij niets meer doet, moet ik mijn valies pakken en weggaan. Dan ben ik niet meer op mijn plaats in het ziekenhuis. Het moet mij nog beroeren. Het moet mij nog raken. Gisteren was het evangelie van de barmhartige Samaritaan. Je kunt niet om een boog om het leed heen gaan. Maar als je ermee geconfronteerd wordt, dan blijft het u aangrijpen. En ja, is het zoeken van hoe ga ik daar nu mee om? En dan is evident dat er ook stilte in het leven nodig is. En dat er ook gebed en het ook kunnen toevertrouwen en het handen geven. Maar dat is een beweging. Dat zei je niet onmiddellijk. Dat is niet op commando. Dat is denk ik iets dat tijd vraagt. En in het begin is het gechoqueerde. En dan stilaan komt het tot het wat loslaten en tot overgave. In die zin is het ook goed dat je wat afstand hebt tussen het werk en bijvoorbeeld naar huis gaan. Dat je in die tijd van verwerking en loslaat, zodanig dat je thuis weer niet heel de misere meebrengt, het afstand kunnen nemen is ook belangrijk. Het verwerken voor zichzelf, samen met anderen waar het kan, maar toch ook in het eigen innerlijk tot vrede komen.
Waar haalt u de kracht om te gaan met die moeilijkheden?
Je krijgt dat, denk ik. Er is de ontmoeting. Hè? Als je een mens tegenkomt, dan komt er weer recht, dan komt er weer tot leven. Het is de ontmoeting, ja, de verbondenheid. En ook het vieren, hè? De verbondenheid ook vieren.
En dat is in Brussel, denk ik, dan uitbundiger dan in Vlaanderen?
Ik ben een Kempenaar, dus van het noorden van het land. En hier in Brussel zijn ook de Nederlandstaligen. Onze liturgie is denk ik hartelijk. En voor nu mogen we geen contacten hebben en geen vredeskussen geven en zo. Maar normaal gebeurt dat hier. Dat is Brussel. Als ik dan terug in het Kempenland ben, tijdens een viering en zegt, ja, gewenst mekaar maar de vrede, dan bekijken ze mij precies van wat komt die mee af. Dat is zo, ja, dat is anders. Maar hier in Brussel, denk ik, zijn de Nederlands en de meer anderstaligen, die zijn bekeerd tot dat openen, tot vreugde voor een stuk, ja. Ja.
U heeft uw werk altijd graag gedaan?
Toch wel, ja. Anders zou ik hier niet zitten, denk ik. Hè. Ja. Ik hou ook van dit huis. Hè. Ik zeg al lachend, ik ben een antiquiteit geworden, een meubel. Hè. En als het een meubel is, ja, wat jaren heeft, wordt dat waardevol. Hè. Dan is dat echt een antiek. Dus in die zin sta ik hier nog of zit ik hier nog, denk ik, op mijn plaats.
Wat betekent het voor u om hier in Brussel werkzaam te zijn?
Och, Brussel, dat is, om dan nu een beetje op de rand af van platvloers te zijn, dat is liefde en haat. Je moet ervan houden, en ik mag er ook van houden, en ik houd er ook van. En tegelijkertijd zijn er ook veel dingen die moeilijk zijn en die ergeren en die, ja. Dat is zo, ja, dat is, maar misschien is dat eigen aan de liefde, dat er ook een zijkant aan is, hè. Omdat je van iets houdt. Je hebt er soms ook pijn aan, denk ik. Dus, ja. Het is natuurlijk ook een oefening in omgaan met diversiteit. Hè, en het aanvaarden van de diversiteit. Dat vind ik voor mezelf nog elke dag een opgave. Van het aanvaarden van het anders zijn van de ander. En dat is dus eigenlijk ook aan... Allee, daar zitten we alle dagen mee te maken, hè, die diversiteit op... Op alle vlakken, hè, op gelovig vlak, op taal, cultuur. En dat aanvaarden en dat hopen dat ook men ruimte geeft aan elkaar van in die diversiteit. Dat is een opgave, dat is een stuk vreugde, dat is ook een stuk last. Ja.
Heeft u in al die jaren dat u hier werkt meer verbonden geweest met één bepaalde afdeling?
Pastorale dienst als zodanig is er voor alle diensten. Hè. Maar als men met een paar pastoren is in de meeste ziekenhuizen, en dus ook hier, verdeelt men wel een beetje de afdelingen zodanig dat iemand bijvoorbeeld wat meer thuis komt in wat is de werkelijkheid van nefrologie, wat van dialyse en zo. Men vergroeit daar dan wat meer mee. Of wat is cardiologie met al de dingen die daar rond komen. Kijkt men dus maar... De basis moet voor iedereen die als pastor werkt, denk ik, met iedereen in contact komen. Nu, ik zelf heb denk ik met de verscheidenheid nogal bezig geweest ook en beleefd. Natuurlijk, dat is ook een stuk de geschiedenis van dit huis. Hè. Palliatieve zorg in België is eigenlijk hier de bakermat geweest. En automatisch waren we daar dan meer mee bezig. Hè. Dus als hier... Een werkgroep ontstond om te kijken hoe kunnen wij systematischer mensen in laatste levensfase nabij zijn. Hoe kunnen we het taboe van het sterven enzovoorts en hoe kunnen we mensen bevrijden van de therapeutische hardnekkigheid. Dat is met een groep mensen gebeurd die hier in huis werkt en die begaan waren met. En dat in die zin ben ik daar sterker mee verbonden, maar je kunt even goed zeggen... Als op het moment dat we op materniteit, ja, ik denk dan terug aan vroeggeboorte enzovoort. We hadden een vroedvrouw die haar kindje verloren had. En gans dat was een taboe nog destijds. Dus ik misschien onnozel weg, maar ik zeg, och, dat moet toch... moeilijk zijn voor die vrouw. Ik ben die gaan bezoeken. Ik was de enige die op bezoek ging daar, en die daarover gesprek begon. En zo zijn we dan samen nadien wat begonnen op zeggen, kunnen we dat nu systematisch aanpakken voor? Dus...
Je sprak zo net over de pioniersrol van het ziekenhuis voor de oprichting van een palliatieve eenheid. Waarin bestond die pioniersrol?
Er was dus een bekommernis om... Engeland, Amerika was al met hospital care bezig, met palliatief care. En wij hadden dat in België niet. En dat was dan toch... Goh, ik zelf dacht destijds van, we hebben dat misschien niet nodig. Omdat ons systeem van gezondheidszorg anders in elkaar zit dan Engeland, waar je staatsgeneeskunde hebt. In Amerika, waar je eerder een verzekeringsaffaire van gezondheidszorg wordt gemaakt. Maar dan was er de ontdekking dat die palliative care toch wel iets heel eigen had dat wij hier niet hadden. En van daaruit is dat dan ontstaan, van samen te gaan zoeken hoe kunnen we dat op gang krijgen om het eigene van pijn en symptoomcontrole. Want als een mens wat vrij wordt van pijn, dan wordt hij terug meer mens. Hè. Dan kan hij terug, want anders, als je hebt maar eens tandpijn, dan word je herleid in je zijn tot die tand hè, die pijn doet. Terwijl als die tandpijn gekalmeerd is, dan kun je weer terug open denken en praten. Dus ook in palliatieve zorg, die pijn- en symptoomcontrole, ook mensen proberen de familie erbij te betrekken en de autonomie te herstellen van de mens en niet te afhankelijk maken van alle mogelijke technische dingen, maar wel vrij maken van om terug vrij te worden voor. Die ontdekking heeft het eigenlijk in gang gezet en dan is men hier op de bedel gegaan, op echt gaan bedelen om dat in gang te zetten, want er was er geen erkenning voor, er was er geen subsidiëring voor. Daar is de grote verdienste van zuster Leontien, die de vlag was, laat ons zo zeggen, van heel dat bewegingske, die dan een beweging geworden is. Hè. Zijn wij gaan bedelen. De congregatie hier heeft er centen in gestoken, maar ook andere congregaties, bij de trappisten. En we zijn het land rondgetrokken om geld te verzamelen. En zo zijn we dus eigenlijk begonnen met een eigen VZW binnen de grote VZW-ziekenhuis. Dus we zijn dan een afdeling gaan huren hier, in een gang gaan huren in het ziekenhuis. En daar, die VZW beheerde dat dan. Maar dan was hier de start. En toen was ook al in Brugge was er wat bezig. En toen waren de Zusters van Liefde in Gent, die dachten, ja, maar die gasthuiszusters, wij kunnen dat ook. En dan is Gent begonnen. En toen is Genk begonnen, het OCMW. Toen waren we weg. Want toen was er zowel in de publieke sector als in de privésector palliatieve zorg. En dan volgde de politiek enzovoorts. Er was er erkenning en is er subsidiëring. En nu hoort palliatieve zorg tot één van de basis dingen die moet aanwezig zijn. De palliatieve functie. Hè, een ziekenhuis heeft verschillende functies. Moeder-kindfunctie, palliatieve functie. Hoort volgens de wetgever tot het eigene van het ziekenhuis. Maar dat is allemaal stilletjes aan gegroeid. En nu zitten we op een punt dat dat geïntegreerd is in het ziekenhuis, dat ook de thuiszorg zich verder en beter ontwikkeld heeft en dat er een samenwerking is gekomen. Maar dus het begin ligt hier en dan is het uitgedijnd. En nu zijn er op vele plaatsen, als ik zo nog wat rondkijk, denk ik, hola, we hebben nu terug te leren hier van wat we elders zien. Want de bedreiging is ook altijd dat je door het feit dat je binnen een ziekenhuis zit, dat je toch het risico hebt dat je dat medicaliseert. Terwijl het is rijker dan het gemedicaliseerde. En daar is toch wel wat voortdurend aandacht aan te geven, want het is ook logisch. Een ziekenhuis is een medisch gegeven en wilt dus ook, dreigt altijd opnieuw dat sterke accent op medicalisering in te zetten. En daar is dus te bewaken. Maar daar hebben we ook hier anderen nodig die ons wakker houden om te zien waar het echt om gaat, ja.
Mevrouw Els Grison, mag ik u vragen naar uw persoonlijke motivatie om te werken in de zorg?
Ik heb godsdienstwetenschap gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in 1985. En dan ben ik beginnen werken in de jeugdpastoraal. En toen ik daarmee stopte, had ik zoiets van, later, als ik ouder en wijzer ben, zou ik graag pastoraal in een ziekenhuis doen. En wellicht is dat zaadje geplant, omdat mijn mama en mijn oma zijn heel veel ziek geweest. En ik ben als kind heel veel in ziekenhuizen geweest. Dus misschien is dat ooit het zaadje die daar geplant is, van in ziekenhuizen geweest te zijn, dat ik dacht van, later wil ik dan... Ik zag me dat niet als jonge vrouw doen, maar wel als ik wat ouder was. En dus, mijn 50ste ben ik dan nog aan de studies begonnen en heb ik hier ook stage in Sint-Jan gedaan. En ik zeg altijd, mijn hart is groter geworden in Sint-Jan, in de pastorale dienst. En ik krijg daar zoveel voldoening van, omdat vrienden vragen me dat soms ook van, allee, altijd in die miserie. Maar ik zeg, nee, als je een ontmoeting hebt met iemand, dan is dat wederzijds. En dan ben ik zowel degene die ontvang als geef. En dat is zo verrijkend voor mijn leven eigenlijk.
U bent al een tijdje werkzaam op de pastorale dienst van de Sint-Janskliniek in Brussel. Ondertussen bent u diensthoofd. Hoe ervaart u Brussel?
Een grote uitdaging, maar ook, zou kunnen zeggen, een beetje een labo van de toekomst. Dat je ook kunt meezoeken naar wat is goede spirituele zorg voor elke patiënt die hier binnenkomt. En ook het fijne aan Brussel is dat er eigenlijk heel veel geloof aanwezig is. Men zegt soms in West-Europa, er is minder geloof of het is alleen de oudere bevolking. Maar je hebt hier zo'n gemengde bevolking, zowel mensen van Afrikaanse origine, mensen van moslim zijn. Dus je hebt toch een betrokkenheid ook in het personeel zelf, die gevoelig zijn omdat ze zelf ook gelovig zijn op hun manier. Hè. We zijn dat allemaal op onze manier. En dus in die zin is dat ook een ontdekking. Want ik denk vroeger dat ik misschien op een bepaalde manier hier ben begonnen van eerder, van maatschappij kritisch gelovig te zijn en ook door mijn contacten hier te ontdekken van dat elke vorm van geloven, zowel van patiënten als collega's, is oké en is fijn om te leren kennen en om er zelf ook iets van te leren. En zodanig dat bepaalde ideeën die ik had over van, dat is misschien eerder klassiek gelovig of conservatief of vooruitstrevend gelovig, dat ik denk van, zolang dat het vanuit het hart komt en we kunnen in gesprek gaan, is dat heel fijn. Ja.
Uw eigen geloof groeit ook door het werk dat je doet.
Ja. Ik laat ons zeggen dat ik sinds ik hier werk meer een biddende mens ben geworden dan vroeger. Ja. En ook heel dikwijls, er zijn zoveel dingen die je zelf niet in de hand hebt, dat je alleen maar kunt toevertrouwen aan het mysterie. Hè? Dus in die zin denk ik dat je inderdaad geloviger wordt door dit werk te doen. Ja.
Omdat je het mysterie aanraakt.
Of het mysterie raakt mij aan, of het mysterie raakt ons aan in het gesprek. Ja. Er zijn dingen die je overstijgen en dat je voelt. Ik wil dat niet speciaal maken, hoor, maar het is toch soms dat je het gevoel hebt van dat je soms een kamer binnengaat en dat je op voorhand denkt van, dat is een moeilijke situatie. Wat ga ik hier zeggen? En dat ik dan zoiets heb van, Heilige Geest, geef mij de woorden. En meestal komen die woorden dan ook. Maar je bent ook aanwezig en je luistert. En dat is een geschenk, hè. Of om het in christelijke termen te zeggen, een genade, maar... Dus in die zin komen woorden die ik geleerd heb in mijn cursussen in de faculteit theologie, krijgen hier een nieuwe lading, omdat ze getoetst worden aan de werkelijkheid. Dus in die zin is dat ook boeiend. Ja.
Daarmee zijn we ongeveer aan het einde gekomen van ons gesprek. Hebben jullie misschien nog een boodschap voor onze luisteraars?
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat... Voor mensen die gelovig zijn, en de luisteraars van Radio Maria zijn misschien ook wel zeer sterk biddende mensen, dat ze zich in hun gebed ook verbinden met de zieken. dat dat iets is dat voor zieken belangrijk is. Omdat ze heel dikwijls zijn ze afgesneden van hun thuis, van hun realiteit, als ze nog werken. Ze zijn dikwijls geïsoleerd. En ik denk, als er mensen zijn, een familie op de eerste plaats, maar ook een gemeenschap die voor hen een beetje verbinding kan geven, dat dat fijn is, of ze dat nu weten of niet. Maar ja, toch niet vergeten af en toe voor onze zieken te bidden. Dat is, en als het terug mogelijk is, mensen te bezoeken, zowel in een parochie of in een nabijheid, dat doet altijd deugd.
Nee, ik zou eerder zeggen, boodschap, nee, een stuk dankbaarheid voor te weten. Voor mij is dat bijvoorbeeld een paar weken geleden ontdekking geweest van bij bejaarden te horen hoe zij dus met Radio Maria omgingen. En hoe dat van veel betekende voor hen. Ik denk, ik kan maar dankbaar zijn. Dus ik heb geen boodschap, denk ik precies, te geven. Ik heb wel dankbaar te zijn om hetgeen dat mensen doen en ook dat biddend begaan zijn met dankbaarheid, denk ik eerder. Dus ik heb niet spontaan een boodschap, maar dat is eerder een hoop dat heel het volontariaat en heel ja, ook de pastorale vrijwilligers, dat na de COVID echt herpakt. Want hoe gaat het sociaal leven er morgen uitzien? Dat is geen boodschap, maar dat is een wens, een hoop. Dat het niet op dezelfde wijze, maar wel dat het herleven mag. En dat het leven mag. En dat het geen nieuw tijdperk wordt op dat gebied, maar dat zo heel die betrokkenheid van vrijwilligers, dat niet verloren zou gaan. Dat is eerder een wens.
Het gesprek met priester Walter van Goebergen en mevrouw Els Grison van de pastorale dienst van de Sint-Janskliniek te Brussel heeft ons hart verruimd. In de ontmoeting met mensen aangeraakt worden door het mysterie van Gods aanwezigheid. Een uitnodiging om met een nieuwe blik naar andere mensen te kijken. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk dank voor het luisteren en graag komen we bij u terug in een volgende uitzending.
Joie de Christ, alors. cherche.